of eeuwigheid is onderwerp van deze avond. Ik heb het nog een soort ondertitel meegegeven van Olam tot Aion. Dat is een Hebreeuws woord en een Grieks woord. Ik ga het niet moeilijk maken hoor, vanavond. Maar, nee, het feit is dat ik juist de dingen die moeilijk zijn gemaakt, wil laten zien hoe simpel ze eigenlijk zijn. Hoe simpel ze kunnen zijn. Maar dan moeten we vaak wel een beetje loskomen van wat we geleerd hebben. Of wat de Bijbelvertalingen ons voorschotelen. Dus we gaan gewoon maar eens naar die begrippen kijken. Ik heb er al eerder wat over gezegd in de eerdere studies hier. Toen we het over de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob hadden. He, toen kwamen we tegen dat Abraham een land werd beloofd tot in eeuwigheid. Nou, als een eeuwigheid een duur is zonder begin en zonder einde, en dat is het volgens de woordenboeken, kun je daar wel je vraagtekens bij zetten of dat wel echt zo is, he, wat aan Abraham beloofd werd. Vervolgens kwamen we dat ook weer tegen bij de beloften aan David, en met een koningshuis beloofd. Tot in eeuwigheid, zeggen de vertalingen dan. En ook in Daniël kwamen we dat tegen. Waar het werd gesproken over dat koninkrijk onder de ganse hemel. En een koninkrijk, en er stond zelfs bij, ja, tot in eeuwigheid. Tot in de eeuwigheid der eeuwigheden of zo. Nou, wat dat dan is. Hè? Wat zijn dat dan eeuwigheden? Als een eeuwigheid al een iets is zonder duur en zonder einde. Hoe kun je daar dan een meervoud van hebben? Nou, dat zijn dus allemaal zaken die ik vanavond eens lang zal gaan. Deze dia is niet zo relevant, die zal ik er tussenuit halen. We hebben dus de basis waar ik het vanavond over wil hebben, is een woordje in het Oude Testament, hè, wat wij het Oude Testament noemen, Olam. Zou ik kunnen zeggen in de Hebreeuwse geschriften. Olam is een woord dat vrij veel voorkomt. Dat heeft een Grieks equivalent in het Nieuwe Testament of in de Griekse geschriften, hoe je dat wil noemen. En dat is het woordje aion. Beide woorden zijn inwisselbaar. En in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt dan dit Hebreeuwse woord ook in het Grieks vertaald met dit woord. Het zijn woorden met dezelfde betekenis. Maar de vraag is, wat is de betekenis van die woorden? De interlineair die ik altijd laat zien, heeft van dit zijn dan de Hebreeuwse letters en dit de Griekse letters, die heeft concordant, dat wil zeggen eensluidend, vertaald het woordje olam met aion. Het woordje aion met aion. Nou kent u dat woord misschien niet, aion. Maar ja, we zijn hier om wat te leren, toch? Hè? Ik kom nog zo vaak woorden tegen die ik niet ken. En daar leer je dan de betekenis van. Maar dit woord komt wel degelijk voor in allerlei woordenboeken. Ik wil niet zeggen in alle woordenboeken. Maar het komt wel voor in allerlei woordenboeken. In de Bijbel is het vertaald met bijvoorbeeld met eeuw. Wij kennen in het Nederlands spraakgebruik overigens een woordje eeuw. En dat betekent een tijdvak van 100 jaar. Dus een tijdvak met een begin en een einde in ieder geval, 100 jaar. In de Bijbel is dat zeker niet zo, is een eeuw niet 100 jaar, maar is het gewoon een tijdsperiode met een begin en een einde. Maar hoe lang, ja, dat hangt van de eeuw af. Maar dit woordje, olam en aion, wordt ook vertaald met eeuwigheid. En wij lezen die begrippen in de schrift, hè, en dat is allemaal vertrouwd en we lezen er overheen. Maar als je woorden hebt, twee woorden die vertaald worden met eeuw of eeuwigheid, ja, dan moet er toch wel, als je daar eens goed over nadenkt, dan moeten toch wel alle alarmbellen gaan rinkelen. Want een eeuw is een tijdvak met een begin en een einde. En een eeuwigheid, zoek het maar op in de woordenboeken, is een duur zonder begin en zonder einde. Dat zijn dan ook totaal tegengestelde begrippen. En om dan een woord, een Hebreeuws woord en een Grieks woord, te vertalen hè, blijkbaar willekeurig, met totaal tegenovergestelde begrippen. Ja, dat is vreemd. Het wordt ook wel vertaald met wereld. Ja, wat heeft een tijdperk met een wereld te maken? Ja, we kennen overigens allemaal die schriftplaats, denk ik wel. Dus ik denk dat het de bekendste is. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Nou, er staat dus ook dit woordje, aion, in het Nieuw Testament. Van oudsher is ook een vertaling. De loop, ik heb overigens alleen de NBG en de Statenvertaling nagekeken. En het kan zijn dat ik er nog één gemist heb. Tijd, altoos. Het gaat me ook niet om al die begrippen te noemen, al die vertaalwoorden voor die twee woorden uit de grondtekst. Maar gewoon om even te laten zien hoe divers dat weergegeven wordt. En dan is de vraag natuurlijk, van ja, wat is het nou eigenlijk precies? Die vraag zou wel in je opkomen bij het lezen van je Bijbelvertaling en daarnaast leggen van de grondtekst. Wat is nou precies een aion? Daar gaat het uiteindelijk om. Ik wil dat doen. Vanavond gewoon, ik heb er wel over nagedacht, hoe ga ik dat nu eens doen? Dan ga ik eerst voor de pauze over het Oude Testament hebben, na de pauze over het Nieuwe Testament. Dat leek me niet zo handig, omdat je begrippen die in het Oude Testament voorkomen ook weer in het Nieuwe Testament terugvindt. Dus ik heb maar een aantal stellingen gemaakt. Zeg maar een stelling en daar geef ik dan een Bijbeltekst bij. Die Bijbeltekst zoeken we op, dus u moet wel bladeren vanavond. En daar leg ik dan ook zeg maar de interlineair naast. Zo heb ik 30 stellingen.
30?
Nee, iets minder. Volgens mij een stuk of 12. Maar zo doe ik het bij mijn kinderen ook altijd. Dus dan zeggen ze wat eten we? En dan zeg ik, nou, we eten zuurkool. En dan springen ze in het verzet. En dan zeg ik, nee hoor, spinazie. Dus dan, met het idee van zuurkool wordt spinazie opeens heel zoet. Nee, volgens mij heb ik een stelling of 12. En als ik er aan toe kom, nog wat veelgestelde vragen. Ook 3, 4... Ik weet niet precies. Maar die eerste stelling, om het zo maar even te noemen. Daar wilde ik maar mee aanvangen. God heeft een plan en werkt dit uit in aionen. En we vinden dat in Efeze 3 vers 11. Overigens, wat ik vanavond echt niet kan doen, is elke keer het verband van die teksten erbij noemen. Het gaat me nu echt puur om om het woord. We doen eigenlijk gewoon een woordstudie vanavond. Maar dus het staat natuurlijk toch telkens in andere verbanden. Dus dat, daar kan ik niet elke keer en wellicht wel bijna niet aandacht aan geven. Maar in Efeze 3 vers 11. Efeze 3 spreekt Paulus over het geheimenis. En dat is de verborgenheid wordt het in de Statenvertaling genoemd. En hij zegt in vers 10... dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige, letterlijk staat er, veelkleurige wijsheid van God. En die veelkleurige wijsheid van God is naar het eeuwig voornemen, zegt de Statenvertaling dan, en volgens mij heeft de NBG dat ook, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. Nou, wat de vertaling hiervan maakt, is dat het een eeuwig voornemen is, letterlijk staat er overeenkomstig het voornemen van de aionen. Dus men heeft in de vertaling van dat zelfstandige naamwoord, aionen heeft men een bijvoeglijk naamwoord, eeuwig gemaakt. God heeft dus een voornemen van aionen. Je zou het ook kunnen vertalen met een plan van aionen. Dat woord voornemen is overigens wel mooi. En want als je een plan hebt, dan, kijk, volgens mij hebben we het daar vorige keer ook over gehad, of een van de vorige keren. God, de naam God, het Griekse theos, herkennen we hier ook in. Theosin staat hier, prothesin is het Griekse woord, wat vertaald is met voornemen. Maar dat betekent zoiets als voorplaatsing. Hè? En God is de plaatser. Dus wat God gedaan heeft van tevoren, hij heeft een plan gemaakt en dat plan is een plan van aionen. Is dat een plan van, overigens staat het staat hier ook in het meervoud, hè, dat zien we ook. Is dat een plan van eeuwigheden? He, zo had men het ook kunnen vertalen, want vaak kiest men voor die vertaalversie in de vertaling. Nee, het is een plan van aionen. Eeuwen, zo u wilt. Maar dan wel niet in de betekenis van een tijdperk van 100 jaar, maar van een tijdperk, een lang tijdperk, een tijdperk. Eigenlijk is een aion, een olaam in het Hebreeuws, is een tijdperk met een verborgen einde. Dat Hebreeuwse woord olaam, daar zit ook het woord verborgen in. Dat heeft een verborgen einde. Dus het begint ergens, maar we weten niet precies waar het eindigt. We weten alleen dat het eindigt. Maar God had is de plaatser, de theos. En hij heeft van tevoren een plan gemaakt van aionen. En dat werkt hij uit. In aionen. God heeft dus die aionen gemaakt. Hebreeën 1 vers 2 is dat. Overigens, die stellingen staan niet allemaal los van elkaar. Er zit ook af en toe wel overlap in. Ja, in vers 1 staat van Hebreeën 1 dat God voortijds, dus voorheen of eertijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft in de profeten. Ja, dat is in de verleden tijd vertaald, maar... En hij heeft in deze laatste tot ons gesproken in de Zoon. En de Zoon, welke hij gesteld heeft, hier staat ook weer geplaatst, tot erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, zegt de Statenvertaling dan. Maar God maakt de aionen door... Ja, door Christus, door de Zoon, in de Zoon. Dat staat hier. En die Zoon heeft hij geplaatst, gesteld tot erfgenaam, een lotbezitter. Hè. Hij bezit een. Hij heeft dat toegeworpen gekregen, toebedeeld. En God plaatst die Zoon. God plaatst die Zoon tot een erfgenaam van het al, van alles. En door hem, door die Zoon. Maakt hij ook de aionen? Heeft iemand een andere vertaling dan de Statenvertaling?
Herziene.
Herziene. Ja. Wat heeft hij? Heeft hij ook wereld? Ja. Ja, daar heeft men ook weer van een enkelvoud, van een meervoud, heeft men dus ook weer een enkelvoud gemaakt. Hè? Waarom staat er dan niet door wie hij ook de werelden gemaakt heeft? Want dit woord is een meervoud. Ja, MV, meervoud. Dus men heeft nogal zitten knoeien met de vertaling. Nou, daar hebben we het voornamelijk over vanavond. Maar God heeft die aionen gemaakt. Hij heeft ze van tevoren bepaald. Hij heeft een plan van aionen. Hij heeft dat plan dus ook van tevoren uitgedacht en bedacht. En hij brengt dat tot een goed einde. Binnen al die aionen, binnen die tijdperken. Want dat zijn het. Er zijn in het verleden al meerdere aionen geweest. Gaan we even naar Prediker. Kijk, alleen al het feit dat de schrift zegt dat er in het verleden meerdere aionen geweest zijn, betekent inderdaad dus al dat een aion een begin en een einde heeft. Want dat is met dagen ook zo, dat is met weken zo, dat is met jaren, met maanden, noem het maar op. Het volgt elkaar op. He, maar als toen 2015 voorbij was, toen brak het jaar 2016 aan. Maar toen was het jaar 2015 dus afgesloten. Er breekt een nieuw jaar aan. Zo is dat ook met aionen. De ene aion wordt afgesloten, de andere vangt aan. Ik moet eigenlijk bladeren terwijl ik wat zeg natuurlijk. Maar Prediker 1 vers 10... Daar staat, is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw. Het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Nou, en hier vinden we dus dat, want dit is natuurlijk Hebreeuws. Dus dit is het Hebreeuwse woordje olam. Kijk, wat Prediker 1 zegt, het is een tamelijk bekend hoofdstuk, hè? Ijdelheden. Maar waar het over gaat is dat de zon opstijgt en dan gaat weer onder. En de volgende dag weer precies hetzelfde. Dat alle beken stromen in de zee, maar de zee wordt niet vol. En de prediker zegt, ja, dat is echt bijzonder. Als je daarnaar kijkt en je daarop richt, dan leidt het uiteindelijk tot niets. En is het ontzettend vermoeiend, dat zegt hij in vers 8. Het gaat dus om dingen die komen en gaan. En in dat verband wordt er dus ook gesproken over aionen. Het is al reeds geweest in de aionen die voor ons geweest zijn. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie je, het is nieuw? Nee, zegt de prediker, het is al reeds geweest in de eeuwen, in de aionen die voor ons geweest zijn. Nou, had men altijd vertaald met eeuwigheden of eeuwigheid, nou, dan had hij wartaal gestaan. Het is al reeds geweest in de eeuwigheden die voor ons geweest zijn. Een aionen dus, een tijdperk. Een ander voorbeeld, dat is dan uit het Nieuwe Testament, Colossenzen 1 vers 26. Ook daar spreekt Paulus, net als in Efeze 3, over het geheimenis, de verborgenheid. En hij zegt daar over dat geheimenis. Daar hebben we het nog niet over gehad, hè. Dat is echt de boodschap. Of een van de boodschappen van de apostel Paulus, die hij bekend mocht maken aan de natiën. Maar er staat namelijk de verborgen, vers 26 van Colossense 1, de verborgenheid of het geheimenis, dat verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Wat Paulus zegt is dat hij een boodschap bekend mocht maken die voorheen in al die aionen die geweest waren, verborgen is gebleven. In de grondtekst pak ik er nog even bij. He, zie je, het geheim, de verborgenheid, verhuld, verborgen gebleven, vanaf de aionen. Dus vanaf al die aionen, he, waarin God zijn plan uitwerkt en die God gemaakt heeft, die al geweest zijn, in al die aionen, is de boodschap die Paulus hier bekend maakt, nou, wat dat is, daar komen we nog wel een keer op, is verborgen gebleven tot dan toe. Nou, Efeze 3 vers 9, die zet ik erbij, maar die zoek ik niet op. Zo zal ik dat nog wel vaker doen. Als u dan voor degene die aantekeningen maakt, je kan ze opschrijven. Ik zal ook die presentatie op mijn website zetten. Als u het nog eens na wil kijken, kunt u die teksten zo bijzoeken. Ja, aionen volgen elkaar op. Ik heb gezegd, aionen volgen elkaar dus op. Want er zijn in het verleden al meerdere aionen geweest. En we leven nu ook in een aion, daar kom ik zo op. Maar die volgen elkaar dus op. En dan wil ik ook wat voorbeelden laten zien. De eerste is uit Jeremia 7 vers 7. Daar wordt gezegd, ik zoek hem er gelijk even bij. Zo zal ik u in deze plaats, in het land dat ik uw vaderen gegeven heb, doen wonen van eeuw tot eeuw. Van aion tot aion, oftewel van olaam tot aan olaam, zegt de interlineair. Nou, dat is logisch, hè? Tenminste, logisch. Het verband, aan Abram bijvoorbeeld is ook een land beloofd, hè? Zoals we hier lezen, deze plaats in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En zij zullen daar wonen van eeuw tot eeuw, van tijdperk tot tijdperk. Maar precies dezelfde uitdrukking is in Psalm 103 vers 17... heel anders vertaald. Daar staat dan ook: maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Maar ook hier staat precies dezelfde uitdrukking die in Jeremia 7 vertaald werd met van eeuw tot eeuw. Vanaf Aion tot aan Aion. Van Aion tot aan Aion. Dus de ene keer van eeuw tot eeuwigheid. Maar hier gaat het over God. En heeft men blijkbaar gemeend dat het dan gaat over van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar wat dat dan precies moet betekenen, dat weet volgens mij niemand. Want wat is dat van eeuwigheid tot eeuwigheid? Van eeuw tot eeuw is net zoiets als van jaar tot jaar of van dag tot dag. He, tijdperken die elkaar opvolgen, maar van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ja, dat is op zijn minst een beetje vreemd taalgebruik. Het zegt niet zoveel. Het zegt eigenlijk helemaal niets. Het is niet concreet in ieder geval. Het klopt ook niet, want het staat gewoon van aion tot aion. En aion is een tijdperk. Nou, dat gaan we zeker ook nog zien. Hè. Ik heb al beweerd dat ze een begin en een einde hebben, maar dat ga ik ook nog laten zien. Want dat zegt de schrift ook zeer nadrukkelijk. Ja, de olam, hè, dat Hebreeuwse woord, wat vertaald is met eeuw of eeuwigheid, heeft een tot dat. Jesaja 32 bijvoorbeeld. Want 32 vers 14, Jesaja 32 vers 14, want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel de stad zal ophouden, Ofel en de wachttoren zullen tot spelonken zijn, tot in der eeuwigheid, zegt de Statenvertaling. Let op, een vreugde der woudezelen, een weide der kudde, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Nou, letterlijk staat hier dan ook. Even kijken, heb ik nu het goede vers?
Jawel.
Ja. Oh, ja. Tot een. Letterlijk staat hier niet tot in de eeuwigheid, maar inderdaad gewoon weer tot in of tot aan de aion. En dat gaat over de toekomende aion. Het koninkrijk van de hemelen, waar we het de vorige keer over gehad hebben. Deze aion, kom ik straks ook nog op, is een boze aion. Een aion waarin de god van deze aion, de god deze eeuw. Dat is ook een term uit de Bijbel. De god deze eeuw, die regeert deze aion. Maar die aion zal beëindigd worden. En dan zal de Messias zijn rijk oprichten, zijn vrederijk. En dat zal zijn in de toekomende aion, het koninkrijk van de hemelen, waar we het de vorige keer over hebben gehad. En nou, hier staat dus dat die eeuwigheid, hè, dat moet zijn eeuw of aion, dat die een totdat heeft. Hè, want totdat, op dat moment wordt over ons, hè, over Israël gaat het hier, over het Joodse volk, totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. En dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. Ik geloof dat we daar een van de voorgaande keren ook hebben gedaan. Dat al de woestijnen zullen bloeien. Er zal op alle mogelijke manieren zal er leven openbaar worden. Maar ook in Joël 2 vinden we dat bijvoorbeeld. Hè, dat de geest uitgestort zal worden op alle vlees. Nou, enzovoorts. In Handelingen 2 haalt Petrus dat ook nog aan. Daar gaat het hier over. Totdat er over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Ik moet verder. Tenminste in de Bijbel terug naar Exodus 21. En hier wordt ook gesproken over eeuwig. Eeuwig, eeuwiglijk, geloof ik in de Statenvertaling. Hier is het echt een verborgen tijdsduur, want we weten niet precies hoe lang die is. Maar het gaat hier over een slaaf. Er waren bepaalde wetten dat op een gegeven moment wanneer een... Dat de slaaf zijn meester niet voor altijd zou dienen, maar dat hij op een gegeven moment vrijgelaten zou worden. En in vers 2 staat, als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, die zal 6 jaren dienen, maar in het 7e zal hij voor vrij uitgaan, om niet. Dus in de zevende, hè, dat doet ons denken aan de Sabbat, de rust. Ja, dan wordt alles, dan komt alles vrij. En zo zal dat straks ook zijn in die zevende dag, die dag van 1000 jaar. De dag des Heren, als dat koninkrijk van Christus aanbreekt. Die Hebreeuwse knecht, Hebreeuwse slaaf is ze dus, die zal 6 jaar dienen, maar in het zevende zal hij voor vrij uitgaan. En dan spring ik door naar vers 5. Maar als die knecht, die slaaf, ronduit zeggen zal, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet vrij uitgaan. Zo zal hem zijn heer tot de goden brengen. Daarna zal hij hem aan de deur of aan de post brengen en zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren. En hij zal hem eeuwiglijk dienen. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat, dat er straks geen slaven en heren meer zullen zijn. Hè? Dat is in de Ecclesia al niet, maar ook in de toekomst, wanneer het koninkrijk aanbreekt, zal dat niet zo zijn. Maar hier gaat het over een slaaf die zijn Hebreeuwse heer dient en die hem wil blijven dienen. Nou, dan wordt er, dat is allemaal typologie natuurlijk die daarachter zit, maar dan wordt zijn oor met de priem aan de deurpost doorboord. Als uitbeelding dat die slaaf zijn heer onderhorig blijft. Maar dan wordt er gezegd, hij zal hem eeuwiglijk dienen. Maar die slaaf dient natuurlijk zijn heer nog, zolang hij leeft. Hè? Want uiteindelijk wordt hij ook door de dood verhinderd te blijven. Zoals Hebreeën in een ander verband zegt. Dus dat is niet voor altijd. Dat is voor een tijdsperiode. En hoe lang die slaaf precies zal leven, ja, dat weten we natuurlijk niet. Maar het is dus in ieder geval tijdelijk. Dat wil ik er maar mee zeggen. Hè, die olam heeft dus een totdat. Nou, dat komt nogal wat vaker voor in de schrift. Ik geef er nog een tweetal voorbeelden bij die ik niet opzoek, maar die ik gewoon even naast elkaar heb gezet. Prediker 1, daar waren we net overigens ook in vers 10. De aionen, de eeuwen die al geweest zijn. Maar in Prediker 1 vers 4 wordt gezegd, de aarde staat in der eeuwigheid. Maar we lezen ook in Matthäus 24 dat hemel en aarde voorbij zullen gaan. Dus blijkbaar gaat die eeuwigheid waarin de aarde staat voorbij. De aarde staat in de eeuw, tot in de eeuw, tot in de aion, tot in de aionen. Maar er komt een einde aan, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, dit is ook een mooie. Judas zegt in vers 7, gelijk Sodom en Gomorra tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. Hè, een straf van eeuwig vuur. Is dat dan een altijd durend vuur? Nee, want in Ezechiël 16 moet het zijn. Dat moet ik er nog even bij zetten als ik thuis ben. In Ezechiël 16 staat, vers 55, wordt tot Jeruzalem gesproken. Als uw zusters Sodom en haar dochteren zullen wederkeren tot haar vorige staat. Er wordt gesproken dat Sodom hersteld zal worden. Overigens ook het vuur natuurlijk niet altijd durend. Hè? Dat vuur is op een gegeven moment opgebrand, dat weten we. Want als we daar nu gaan kijken op die plek, je kunt die plek gewoon bezoeken, dan brandt er geen vuur meer. Alleen die straf, of wat voor woord er ook in de grondtekst staat, die is voor de aionen. Dat staat hier. Sodom en Gomorra dragen een straf van aionisch vuur. Een aionische straf. Maar ze zullen hersteld worden. Ja, er zijn meerdere aionen. Nou, dat hebben we al net gezien, hè, want in het verleden waren er al meerdere geweest. Maar nog maar eens in wat andere verbanden. Ja, meerdere eeuwigheden heb ik er dan maar tussen haakjes achter gezet met een vraagteken. 1 Koningen 8 wordt dat bijvoorbeeld gezegd. Ik heb immers een huis gebouwd. Salomo gaat het over. Ik heb immers een huis gebouwd, u ter woonstede, een vaste plaats tot uw eeuwige woning. Tot een woning of tot wonen van jou van aionen. Ook hier weer gaat het over tijdperken. Overigens, ik heb totaal geen problemen met het woordje eeuwig. Maar ik zet vaak een streepje. Dat heb ik hier, dat heb ik later ook nog wel een keer gedaan. Een streepje tussen eeuw en ich. Je zou ook nog eeuws kunnen zeggen. Als je maar weet dat een eeuw een tijdperk is. En dat eeuwig, als bijvoeglijk naamwoord, dus iets zegt over het zelfstandig naamwoord eeuw. Het is al tijd geleden dat we Nederlands hebben gehad natuurlijk, maar voor mezelf ook hoor. Maar een eeuw, de eeuw, een eeuw, hè, is een zelfstandig naamwoord. En maak je daar een bijvoeglijk naamwoord van, hè, dat kan ook met jaar, dan is het jarig. Maar dan is het eeuwig en dan zegt het dus iets over die eeuw. Dus eeuwig spreekt over die eeuw. Het bijvoeglijk naamwoord spreekt over het zelfstandig naamwoord. Eeuwig spreekt over een tijdperk. Als we het zo gebruiken met dat in het achterhoofd, dan heb ik geen moeite mee. Liever gebruik ik gewoon dat woord aion of aionisch. Omdat je dan in ieder geval aan de meeste mensen moet uitleggen waarover je het hebt. En komt je hele denken en hoe je dat altijd gedacht hebt niet zo veel meer mee. Omdat het toch een wat nieuw woord is voor ons. Maar daar wordt dus gesproken over een woning van aionen. En je ziet ook weer, hier worden meervoud gebruikt. En in de vertaling maakt men daar weer eeuwige woning van. Ja, Psalm 77 is ook een mooie. Psalm 77, vers 6. Daar wordt dus gesproken over jaren van eeuwen. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. Dus hier worden jaren aan eeuwen gekoppeld. Hè? Ook hier weer het meervoud. Maar hier kon men natuurlijk niet vertalen, zoals we net zagen in 1 Koning 8, had men er een woning van eeuwen. Woning van aionen had men een eeuwige woning van gemaakt. Maar je kan moeilijk zeggen jaren, eeuwige jaren. Dat is ook weer wartaal, dat slaat nergens op. Dus elke keer word je... Ja, je bent echt overgeleverd aan de willekeur van de vertalers als je je Bijbel leest. En ik heb ooit, tenminste ik heb al zo vaak discussies met mensen gehad over dit onderwerp. En wat ik nu vanavond laat zien, dat noemt men vaak goochelen met aionen. Nou, ik vind dat de vertalers gegoocheld hebben met aionen. En hun eigen theologie daarin geprojecteerd hebben. Volgens mij was het mijn vader nog die een paar weken geleden een discussie had. Ergens op internet, op Facebook. Met iemand die... daar ging het ook over, deze kwestie. En toen vroeg mijn vader zoiets van... kan ik als leek wel met jullie in discussie gaan dan? Want zij waren nogal, ze hadden Hebreeuws en Grieks gestudeerd enzovoorts en theologie. Toen was het antwoord nee, als je een theologische discussie wil voeren, dan moet je theologie gestudeerd hebben en Hebreeuws en Grieks. Dat was het antwoord, hè? Ja. Nou, ik heb in de allereerste studie altijd het over het woord van God. En 2 Timotheus 3 vers 16, heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot weerlegging, tot correctie, tot opbouw enzovoort. En dan staat er ook bij, opdat de mens Gods, de gelovige, volkomen toebereid is. Wij worden door de schrift volkomen toegerust. Nou, wat zij eigenlijk tegen mij, of tegen mijn vader in dit geval zeiden, is van je hebt ons nodig om die schrift te verstaan. Dus wij hebben het gestudeerd, jij moet je mond houden, jij moet naar ons luisteren. Als wij vinden dat het een eeuwigheid is, is het een eeuwigheid. En als wij vinden dat het een eeuw is, is het een eeuw. Dus daar ben je dan aan overgeleefd. Nou, ik geloof er helemaal niets van. Maar dat was wel duidelijk, denk ik. En dat zal ik nog duidelijker proberen te maken. Hier hebben we het over in vers 6, over jaren van eeuwen. Maar dan staat er in, daar wordt het meervoud gebruikt, hè? Olamim. En dan krol ik twee versen verder en lees ik twee versen verder. En dan staat er, zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Exact hetzelfde woord. Wordt het opeens weer vertaald met eeuwigheden, twee versen verder. Nou, dat, wat een gegoochel. Dat is goochelen met de Ionen, als je het mij vraagt. Overigens heeft men in vers 9, wordt ook weer iets over eeuwigheid gezegd, en daar staat weer een heel ander woord. Daar staat zoiets, dit woord, wat vertaalt het met bestendigheid, maar het is in ieder geval niet het woord olaam. Dus een heel ander woord dat dan ook weer met eeuwigheid vertaald wordt. Om de verwarring nog maar eens compleet te maken. He, dus jaren van eeuwen, nou, dat wordt een beetje lastig om dat te vertalen met eeuwige jaren in Psalm 77. En precies exact hetzelfde woord met eeuwigheden in twee versen verder. Ja, die Jesaja 45 zoek ik ook nog even op. Jesaja 45 vers 17. Israël wordt verlost door de Heere, door Yahweh, met een eeuwige verlossing. Gijlieden zult niet beschaamd worden, noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. Nou, hier heeft men, er staat letterlijk tot aan of tot in aionen van toekomst. We zullen straks nog zien dat er in het Nieuwe Testament, in Efeze bijvoorbeeld, wordt gesproken over toekomende aionen. We hebben gezien dat aionen al geweest zijn, maar er komen ook nog aionen, de toekomende aionen. Daar wordt hierover gesproken. Ze zullen niet beschaamd worden, nog tot schande worden, tot in toekomende aionen, of in tot in aionen van toekomst. Maar de vertaling heeft hiervan gemaakt, en waarom weet ik niet, tot in alle. Dat alles staat er helemaal niet. En dan tot in alle eeuwigheden. Ook weer dat meervoud. Maar wat zijn dat dan eeuwigheden? Tot in alle eeuwigheden. Nee, het is tot in alle eeuwen, tot in alle aionen, tot in de toekomende aionen. Nou, onderaan staan er nog een paar. Die zijn voor later, maar die heb ik er even bij vermeld. Gaan we snel verder naar de volgende. Ja, nou, dat heb ik natuurlijk al een aantal keren gezegd. Aionen hebben met tijd te maken, maar, om dat even te benadrukken, er was dus ook een tijd voor de aionen. We zagen al dat God een plan heeft van aionen. Hij heeft een voornemen van aionen. Hij heeft dus dat dus van tevoren bedacht. Dus die aionen zijn er niet altijd geweest. Maar er was dus een tijd. Ik weet niet of je dat tijd kan noemen. Ik denk het wel. Maar er was in ieder geval ja, tijd. Ik zou niet weten met wat voor begrip we dat anders zouden moeten duiden. Maar er was een tijd voor de aionen. En dat vinden we bijvoorbeeld in 2 Timotheüs 1, 9e vers. Schitterend vers overigens. Dit hele vers staat in de verleden tijd vertaald. Maar het Grieks kent een tijdsvorm en dat heet de aorist. Dat betekent aorist, zonder horizon. Dat betekent dat het feit gewoon wordt gesteld zonder idee van tijd daarbij. Hier staat dan ook, ik zal het gelijk lezen zoals het er wel staat. Die ons redt, die ons heeft zalig gemaakt, die ons redt en roept met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. Hier weer dat woord voornemen. Maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. En dat is wel vreemd, want hier staat nu wel aionische tijden. Maar dat wilde hij net niet laten zien, geloof ik. Nou. Oh jawel, het staat hier wel voor tijden en ionische. Ik dacht dat die tijden er al. Nee, het staat, ja. Nee, maar hier staat dat God ons redt en roept met een heilige roeping. Nou, dat kun je wel zeggen. We zijn apart gezet, we worden uitgeroepen uit de natie. En dat is niet naar onze werken, maar God heeft zich dat voorgenomen. Het is naar zijn eigen voornemen en genade. Nou, als dat de mens buiten spel zet en God in het spel, hè, dat God de hand daarin heeft, dan... die ons gegeven is in Christus Jezus voor Aionische, voor eeuwige tijden. Hè, dus voor de Aionische tijden was dat Gods voornemen al. En had God dat al zo bedacht en al zo bepaald. Hoezo keuze van de mens? Hè? Als je dit vers leest. En dat is ook het evangelie, want dat staat in het volgende vers. Een boodschap waarin de mens dat zou moeten bewerkstelligen. Ja, dat is geen goed bericht, want er komt er toch niks van terecht. Nee, God doet dat. En God heeft zich dat bepaald, bedacht, voor Aionische tijden in Christus Jezus. Gaat niet buiten hem om natuurlijk. Titus 1 vers 2, daar staat eigenlijk vrijwel hetzelfde. In de hoop van eeuwig leven, Aionisch leven. Ook daar kom ik nog op overigens, op eeuwig leven. Wat is dat nu precies? In de hoop des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft in zijn tijd. God heeft dat dus beloofd, hè, waar Paulus het over heeft in het voorgaande vers. Kennis de waarheid die naar de godzaligheid is, in de hoop van eeuwig leven. Maar God heeft dat beloofd voor tijden der eeuwen, voor eeuwige tijden. Dus er was dus een tijd voor die eeuwige tijden, voordat die aionen aanbraken. Er was dus een tijd voor de aionen. Ook dat vinden we in 1 Korinthe 2 vers 7. Daar wordt ook gesproken over, niet dan over aionische tijden of eeuwige tijden, maar wel over voor de aionen. Wij spreken de wijsheid van God in verborgenheid, die bedekt was welke God tevoren verordineert, dat is bestemd. Hier ook weer, hè, van tevoren bestemd. God had die wijsheid van tevoren bestemd tot heerlijkheid van ons. Ja, eer de wereld was, zegt de Statenvertaling dan. Nee, voor de aionen. Voor die wereldtijdperken. Voor die tijdperken. Niet voor de wereld was. Ook hier overigens gewoon weer een meervoud, hè, aionen. Dus dan had het... Als men dat gewoon als meervoud vertaalt, had men moeten vertalen voor de werelden waren. Maar ja, dat is ook weer wartaal. Dus voor de wereld was. Dat zegt de vertaling, maar het is dus voor de aionen. Dus er is dus een tijd voor de aionen. Nou, termen die we hebben dus hebben gezien twee keer, voor aionische tijden en voor de aionen. Ook in Romeinen 16 vers 25 wordt er nog van gesproken. Maar die zoek ik dus niet op. Ja, voor het geval u dit nog niet wist, nog nooit de krant gelezen heeft. Wij leven nu in een boos tijdperk. De tegenwoordige boze aion wordt dat in de schrift genoemd. Ik noemde het net al even. Galaten 1 vers 4 is dat onder andere. Die zichzelf, ook hier staat overigens weer, al die werkwoorden in de aorist, die tijdloze werkwoordsvorm. Die zichzelf geeft, dat doet hij nog steeds. Die zichzelf geeft voor onze zonde, opdat hij ons trekt uit deze tegenwoordige boze aion. Dit tegenwoordige boze tijdperk. Niet deze boze wereld, nee, de tegenwoordige boze aion. Vanuit de aion, de tegenwoordig zijnde boze, of boosaardige, zegt de interlineair. Ja, daar trekt God ons dus uit. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk geestelijk al leven niet meer in die tegenwoordige boze aion, want daar trekt hij ons uit. Letterlijk staat er, daar tilt hij ons uit. Maar wij hebben een hogere plek ontvangen en wij staan al eigenlijk al in die toekomende aion. Wij hebben dat eeuwige leven, namelijk het leven van de toekomende aion, hebben wij nu al ontvangen. Maar het gaat me nu even om die terminologie inderdaad. 2 Korinthe 4 vers 4. Daar gaat het over de God deze eeuw. Ja, ik zeg het er overigens maar weer bij. Hè. In dat vorige vers kon men natuurlijk niet vertalen met God trekt ons uit deze tegenwoordige boze eeuwigheid. Want dat slaat ook weer nergens op. Maar hier bijvoorbeeld gaat het over in de welke, in wie de God deze eeuw de zinnen, het denken, de zinnen verblind heeft, namelijk van de ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dat is een hele mond vol, mooi vers ook, maar het gaat hier over de God deze eeuw, de God van deze aion. Ja, dat is natuurlijk niet de God van deze eeuwigheid. Want aan de heerschappij van die God van deze aion, er komt een einde aan. Als deze boze eeuw voleindig wordt namelijk. Dat gaan we straks zien, die wordt voleindigd. En dan wordt die boze, of die God van deze aion, die wordt gebonden. Voor 1000 jaar lezen we in Openbaring 20. In een put gegooid. Dus die heeft dan geen heerschappij meer. Ja, u kunt hem nog vergelijken met Romeinen 12 vers 2 en 1 Korinthe 1 vers 20. Laten we nog één doen voor de pauze. Dan gaan we koffie drinken. Deze aion zal beëindigd worden. Dat is maar goed ook, want het is een boze aion, zagen we net. In Matteüs 24 vinden we wat genoemd wordt de reden van de laatste dingen. Ook wel de tweede bergreden genoemd. Vooral in Engeland. Of Engelstalige landen noemt men het, geloof ik zo. Daar spreekt de Heer dus over hij geeft een toespraak aan zijn discipelen. Maar daar spreekt hij dus over de toekomende dingen. Over het aanbreken van dat Messiaans Rijk. Maar er zal eerst een einde gemaakt worden aan dit boze tijdperk. Aan deze boze aion. En daar gaat het over in Matteüs 24. En de Heer zegt daar, in vers 1 laten de discipelen de gebouwen aan Jezus zien, de gebouwen van de tempel. En dan zegt Jezus ook, er zal geen steen op steen gelaten worden. Nou, en als zij dan in vers 3 lezen, als hij dan op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn? Wat zal het teken zijn van uw toekomst? Dat is het woordje parousia. Betekent zoiets als aanwezig zijn, ernaast zijn of erbij zijn. Wat zal het teken zijn dat u straks aanwezig zult zijn? Van uw wederkomst, zouden wij populair zeggen. En van de voleinding der wereld, zegt de Statenvertaling dan. Maar hier staat de voltooiing van de aion. Ja, welke aion? Ja, deze aion, de boze aion. Die zal voltooid worden, voleindigd. En daar gaat het dus over. Het gaat niet over het einde van de wereld. Zoals het ook in Matteüs 28, die heb ik hier nog ondergezet, daar gaat het ook niet over het einde van de wereld. Jezus zegt dan niet, ik zal met u zijn tot alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Nee, ik zal met jullie zijn alle dagen tot aan de voleinding van de aion. Namelijk van die boze aion. Want er zal nog een climax komen, of een anticlimax, hoe je het ook wilt noemen. Want hier in Matteüs 24 wordt gesproken tot die discipelen. Wie volharden zal tot het einde, wie verduren zal, staat er letterlijk. Wie verduren zal tot het einde, die zal zalig worden, die zal gered worden. Ja, dat gaat over het einde van deze boze aion. Wanneer dat koninkrijk op het punt staat aan te breken. En dit evangelie van het koninkrijk, dat koninkrijk waar we het vorige keer over hadden, dat zal in die tijd, in de nabije toekomst, zal het in heel de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volk. En dan zal het einde komen, staat hier. Het einde van de aion. Niet het einde van de wereld, het einde van deze tegenwoordige boze aion. En die God van deze aion, Openbaring 20, die zal gebonden worden voor 1000 jaar en dan zal die toekomende aion aanbreken. Het zal een vrede zijn. Ik zeg Openbaring 20, maar is het niet 21? Nee, het is 20. Nou, nog even naar Matteüs 13. Ook een heel mooi, een heel lelijk voorbeeld als je wil laten zien dat de vertalers hebben gegoocheld met aionen, om die termen maar even in te houden. Uh, In ieder geval de Statenvertaling. Ik heb de andere vertalingen niet allemaal op nagekeken. Daar worden gelijkenissen verteld door de Heer Jezus. En dan zegt hij in vers 39, de vijand, het gaat over de gelijkenis van het onkruid, de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, het onkruid zeg maar, de vijand die hetzelfde gezaaid heeft is de duivel. En de oogst is de voleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Oh, ik zit verkeerd, joh. Matthäus 13 moet ik hebben natuurlijk. De oogst is de voltooiing van de aion. Gaat weer over precies hetzelfde als in Matthäus 24. Wat is het teken van uw parousia, van uw wederkomst, van uw aanwezigheid? En het einde van de aion. Ook hier gaat het over de oogst, de voltooiing van de aion. Maar in vers 40 staat dan, gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding deze wereld. Ja, en ook hier precies hetzelfde. Het zal zijn de voltooiing van de aion. We moeten nu eens opletten wat in vers 49 staat. In de Statenvertaling. Alzo zal het ook zijn, alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. Exact dezelfde term, voltooiing van de aion, heeft men in vers 39 weergegeven met de voleinding der wereld. In vers 40 ook met de voleinding deze wereld. En in vers 49 de voleinding der eeuwen. Nou, hier komt men overigens wel dichtst in de buurt natuurlijk bij vers 49. Alleen heeft men ook weer op de een of andere rare manier een meervoud gemaakt van een enkelvoud. Want er staat gewoon een aion. De voltooiing van de aion.
En hiermee is wel consequent van die sluitwereld.
Wat zeg je?
De herziening is wel consequent.
Oké, nou, dat is dan een plus voor de herziene Statenvertaling. Die zijn in ieder geval consequent. Maar ja. En, nou ja, daar gaan we na de pauze over verder. Over, zeg maar, de tiende stelling.